Gemeente, een enkele mededeling, dinsdagavond 19:30 weer Bijbelkring, zo de Heere wil, en vandaag extra collecte ten behoeve van de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 27, God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? 27, het eerste vers. Luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het boek Exodus, hoofdstuk 25, de versen 31 tot en met 40. Exodus 25, de versen 31 tot en met 40. En we zingen in aansluiting aan de lezing van de schrift uit de 80ste psalm, en daarvan het tweede vers, die glansstraal Efraïm in de ogen. Psalm 80, het tweede vers. Exodus 25, vers 31. Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn rietjes, zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen zullen uit hem zijn. En zes rieten zullen uit zijn zijden uitgaan, drie rieten van de kandelaar uit zijn ene zijde en drie rieten van de kandelaar uit zijn andere zijde. In het ene riet zullen drie schaaltjes zijn, gelijk aan mandelnoten, een knoop en een bloem. En drie schaaltjes gelijk aan mandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem. Alzo zullen deze zes rieten zijn die uit de kandelaar gaan. Maar aan de kandelaar zelf zullen vier schaaltjes zijn, gelijk aan mandelnoten, met zijn knopen en met zijn bloemen. En daar zal een knoop zijn onder twee rieten uit dezelfde uitgaande, ook een knoop onder twee rieten uit dezelfde uitgaande, nog een knoop onder twee rieten uit dezelfde uitgaande. Alzo zal het zijn met de zes rieten die uit de kandelaar gaan. Hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn. Het zal allemaal een enig dicht werk van louter goud zijn. Gij zult hem ook zeven lampen maken. En men zal zijn lampen aansteken en doen lichten aan zijn zijden. Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Uit een talent louter goud zal men dat maken met al dit gereedschap. Zie dan toe dat gij het maakt naar hun voorbeeld, het welk u op de berg getoond is. Gemeente, in onze overdenking van Gods woord in de profetieën van Zacharia komen wij vanmorgen toe aan het vierde hoofdstuk. Zacharia 4, dat is het vijfde nachtgezicht van de profeet. Ik lees u de tekst vanmorgen in hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6 en vers 11 tot en met 14. Zacharia 4, vers 1 tot en met 6 en 11 tot en met 14. En de engel die met mij sprak kwam weder en hij wekte mij op, gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn zeven lampen daarop Die lampen hadden 7 en 7 pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren. En 2 olijfbomen daarnevens, 1 ter rechterzijde van het oliekruikje en 1 tot deszelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende, mijn heer, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zeide tot mij, weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, mijn heer. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, dit is het woord des heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. En dan vers 11. Verder antwoordde ik en zeide tot hem, wat zijn die 2 olijfbomen ter rechterzijde van de kandelaar en aan zijn linkerzijde? En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot hem, wat zijn die 2 takjes van de olijfbomen, welke in de 2 gouden kruiken zijn die goud van zich gieten? En hij sprak tot mij, zeggende, weet gij niet wat deze zijn? En ik zeide, nee, mijn heer. Toen zeide hij, deze zijn de 2 olietakken, welke voor de Heere der ganse aarde staan. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. We doen dankzegging en voorbeden. Dankzegging voor het feit dat broeder Struik uit het ziekenhuis thuis mocht komen. En eveneens dankzegging voor het feit dat gisteren bij Gert en Karin van de Nieuwendijk een dochter werd geboren. En voorbeden willen we doen voor zuster Boeren die in deze week naar het ziekenhuis moet, naar het Icasia, om daar een heupoperatie te ondergaan. Laten wij samen bidden. Tot u zien wij op, o God, aan de morgen van deze dag. Deze dag die naar uw naam genoemd is. En die alleen al vanwege dat feit een bijzondere bestemming heeft gekregen. Trouwens, het is ook de dag waar uw wet over spreekt. De dag die we te heiligen hebben, omdat u het tot een afgezonderde dag hebt gemaakt. Wat een zegen, Heere, dat u ons elke week weer die dag geeft. En dat wij op die dag ook van alle dagelijkse bezigheden ons een ogenblik ontslagen mogen weten. Om ons met des te meer ijver te zetten aan de dingen die eeuwige waarde hebben. We mogen uw woord nog horen, Heere. U laat dat nog verkondigen. We mogen ook vanmorgen nog weer samen zijn onder het woord, omdat u een boodschap voor ons hebt. Mogen we daar echt naar luisteren. En wilt u dan alles weren en wegnemen wat ons in het luisteren zou kunnen beletten en hinderen. En wilt u geven, Heere, dat onze aandacht geheel gericht mag zijn op uw spreken. En niet alleen onze aandacht, niet alleen onze oren voor dat woord van u openstaan, maar geef ons ook een hart waarin dat woord mag neerdalen. Een hart waarin dat woord van u mag postvatten. En waarin dat zijn werking mag doen. Zijn zaligmakend werk. Ten slotte gaat het niet om dingen, Heren, die alleen maar wetenswaardig zijn. Niet alleen maar dingen die met de verklaring van uw woord te maken hebben. En dat zal dan misschien voor de een wel en voor de ander niet zo belangwekkend en interessant zijn. Maar Heere, dat is de hoofdzaak ook nog niet eens. Maar de hoofdzaak is dat wij zullen horen de stem van de levende God. Dat we zullen horen en verstaan en ter harte nemen en begrijpen de dingen die tot onze eeuwige vrede dienen. Mogen wij zo vanmorgen hier bij elkaar zijn en mogen wij zo vanmorgen luisteren naar wat gij ons te zeggen hebt. En mag dan inderdaad ook de verkondiging van uw woord de juiste vertolking van uw woord zijn. En wilt gij woorden geven om te spreken? Wilt gij er zelf ook getuigenis aan geven, Heren? Wilt u door uw Heilige Geest uw woord krachtig doen zijn en levend en ook levendmakend? En wilt gij zo voor het eerst of bij vernieuwing in ons leven met uw genadewerk inkomen. Heere, wij belijden u dat we nergens recht op hebben. Onze zonden getuigen tegen ons. En dat kunnen we ook zo makkelijk zeggen. Dat kunnen we ook zo als een formele belijdenis, als een belijdenis der lippen voor u uitspreken. Dat hoort dan ook zo, maar Heere, ook dat zal toch de taal van het hart moeten wezen. Zo goed als de beden om genade en de beden om het werk van uw Heilige Geest, zo ook de belijdenis van zonde en ongerechtigheid aan onze kant. Het kan alleen maar voor u bestaan, het kan alleen maar echt u, de Heere, behagen als het de eerlijke vertolking is van wat er leeft in ons hart. Anders moet u van ons zeggen, dit volk nadert tot mij wel met de lippen, maar niet met het hart. Heere, als we dan belijden dat we geen rechten hebben en niets verdiend hebben, mag dat dan inderdaad ook doorvoeld worden. En mogen we zo in het besef van onze onwaardigheid, van onze schuld voor u buigen en de juiste plaats innemen. Wilt gij dat door uw Heilige Geest ook bewerken? Opdat er zo tegelijkertijd ook behoefte mag zijn, sterke behoefte, aan dat verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus en aan dat heil dat Hij heeft verworven en aan die gerechtigheid waarmee zondaren bekleed mogen worden. Geef ons uw genade, o God, ja, genade, dat is het wat zondaren, wat verdorven en verloren mensen nodig hebben. Bewijs ons dat u dan de genadige zijt. Zegen ons hier. Zegen al degenen die met ons meeluisteren. Zegen onze zieken. Zegen al degenen die door ouderdom niet meer naar de kerk kunnen. Zegen alle die beproefd zijn en die een weg van tegenspoed moeten gaan. Heere, wilt u zich over hen ontfermen? We danken u er ook voor, Heere, dat er zegeningen zijn. Broeder Struik mocht weer uit het ziekenhuis thuiskomen. U hebt hem ook dit keer willen bijstaan en willen doorhelpen. En Heere, het mocht allemaal toch ook weer voorspoedig gebeuren. U hebt hem dat voorrecht gegeven dat hij nu weer thuis mag zijn en met de gemeente mag opgaan naar uw huis. Denk verder ook aan hem, Heere, als hij nog een weg voor zich heeft waarin hij toch verder herstellen moet, wilt u dan alles zegenen wat tot zijn herstel dienen kan, en wilt u hem daarin ook uw rijke gunst nog bewijzen. We willen u ook danken voor het feit dat in een gezin in de gemeente gisteren een dochter mocht worden geboren. Heere, u hebt het daar wel gemaakt, het is alles voorspoedig gegaan, uw naam zij daarvoor gedankt. En wilt u nu geven, Heere, dat dit pasgeboren kind in gezondheid mag opgroeien en dat het mag groot worden als een kind waarin openbaar mag komen dat uw vrezen door u daarin gelegd wordt. We hebben het nodig, wij met onze kinderen, dat we opnieuw geboren worden. Anders kunnen we in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Heere, dat geldt ook van dit kind. Wilt u dan geven dat het na deze eerste geboorte ook die tweede geboorte mag ontvangen? Die geboorte die van boven is. Dat is uw werk, Heere. Dat kunnen de ouders ook niet bewerken. Maar ze hebben wel een taak daarbij. Ze hebben wel een stuk verantwoordelijkheid van u gekregen. Mogen door uw Heilige Geest dat besef bij hen ook leven, dat ze met al de dankbaarheid die er mag zijn voor uw zegeningen, ze nu ook in diepe afhankelijkheid van u de taak zullen mogen verrichten om dit kind op te voeden naar de eis van uw verbond. Sterk de moeder bijzonder ook met de krachten die ze nodig heeft, en wilt u ze beiden tot zegen stellen en daartoe allereerst hen persoonlijk in uw genade doen delen. Wees gij met zuster Boeren die naar het ziekenhuis moet, die een operatie te wachten heeft. Gaat u mee, Heere, als dat zover is, en als de ingreep plaatsvindt, laat dan inderdaad ook door uw goede hand, de hand van de chirurg, worden bestuurd om zo ook nog te mogen werken aan haar lichamelijk herstel en aan haar gezondheid. Heere, afhankelijk zijn we van u in alle dingen. En het moet altijd weer uit uw hand komen. Wij beschikken over niets. In dagen van gezondheid zijn we ons dat wellicht niet eens zo bewust. Maar als er wat gaat mankeren aan onze gezondheid, dan worden we het ook gewaar dat we zonder u niets kunnen. Laat zij ervaren mogen, heren, dat u meegaat en dat u alles nog ten goede wilt keren en dat het ook nog geestelijk tot nut en tot zegen mag zijn. We vragen u, heren, deze dingen niet om enige rechten en enige verdiensten aan onze kant. Die is er niet. Verdiensten hebben we niet en rechten bezitten we niet. Maar zie ons nog aan in de Heere Jezus en wees ons nog om zijnentwil een barmhartig en een ontfermend God. Zegen uw woord over al waar het vandaag gebracht wordt. Sterk degene die gij geroepen hebt om die taak te verrichten. Wil hem verlichten door uw heilige geest en een mond geven om te spreken. Bekwaamheid, bewogenheid en al die dingen die nodig zijn om uw woord op de rechte wijze. Tot heil van zondaren en bovenal ook tot eer van uw naam te mogen verrichten. Zegen ons zo, heren, en breid uw koninkrijk uit. Verheerlijk uw naam over de ganse aarde. En denk zo nog in uw gunst aan ons allen. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 97ste psalm, het 6e en het 7e vers. Beminnaars van den Heer en Gods vriendelijk aangezicht. 6 en 7 van 97. In het derde hoofdstuk van de profetie van Zacharia, we hebben daar een aantal malen bij stilgestaan, is ons gebleken dat de Heere zijn knecht, de hoge priester Jozua, weer in dienst neemt. Hij was ongeschikt tot dat werk, maar de Heere maakt hem geschikt en zijn bekwaamheid is uit God. En hij kan inderdaad weer dienen, maar waar? Waar moet de hoge priester zijn werk verrichten? Toen de ballingen uit Babel terugkeerden, toen troffen ze daar in Jeruzalem niet anders dan puinhopen aan. De huizen waren onbewoonbaar, maar ook het huis Gods was onbruikbaar. Dat was ook verwoest. Waar moet de hoge priester dienst doen? Wel, De Heere zal er niet alleen voor zorgen dat de priester weer in dienst komt, maar dat er ook een plaats is waar hij zijn werk kan verrichten. Dat huis Gods zal ook weer gebouwd worden. Dat had de Heere al in het begin gezegd, in het eerste nachtgezicht. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, in Jeruzalem. Hij heeft het eigenlijk ook al met een enkele aanduiding aangewezen in het derde hoofdstuk. We zagen dat vorige week toen het in vers 9 ging over die steen die God gelegd heeft voor het aangezicht van Jozua, juist voor het aangezicht van de hoge priester, heeft God een steen gelegd. En die steen is eigenlijk de belofte van het hele huis, van de hele tempel. Maar bij die korte aanduidingen laat de Heere het niet. Hij gaat in het nachtgezicht dat vanmorgen voor ons ligt duidelijk maken dat inderdaad dat huis van de Heere herbouwd zal worden. En hij gaat er in hoofdstuk 4 daarom ook veel uitvoeriger over spreken. Straks zal die tempel ook klaar zijn. En als het over deze dingen gaat, over de herbouw van het huis van de Heere, dan komt tegelijkertijd in beeld de tweede leidsman van het volk van Israël. De eerste hebben wij dus al ontmoet, Jozua, de geestelijke leider, de hoge priester. Maar de tweede, dat is Zerubabel. En hij is, je zou kunnen zeggen, de politieke leidsman. Hij is ook een nazaat van David. Hij zou ook eigenlijk op de troon mogen zitten. Als er weer een koningshuis in Jeruzalem zou worden hersteld, dan zou deze Zerubabel de man zijn die op de troon zou mogen zitten als de rechtmatige nakomeling van David. Maar er is geen koningshuis in Jeruzalem, dus Zerubabel kan ook geen koning genoemd worden. Maar hij is wel de politieke leidsman en hij heeft de verantwoordelijkheid voor de regering, voor het besturen van het volk. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid voor de bouw, in dit geval de herbouw van de tempel. Nu, Zacharia ontvangt dus een vijfde nachtgezicht. Er is kennelijk enige tijd verlopen tussen het vierde en het vijfde, want het blijkt in het eerste vers van hoofdstuk 4 dat de profeet in slaap gevallen is. Hij ontving deze visioenen 's nachts. Nachtgezichten worden ze dan ook genoemd. Maar ze kwamen wel allemaal in dezelfde nacht, maar niet allemaal terstond na elkaar. Tussen het ene en het andere zat soms enige tijd. Nu tussen het vierde en het vijfde ook. En in die periode is de profeet wat ingedommeld. En moet de tolkengel, de engel die tot hem spreekt, hem eerst weer wakker maken. En daaruit blijkt dat Zacharia ook niet meer dan een mens was. En nu krijgt hij visioenen waarin het over geestelijke dingen gaat. En waarin het over goddelijke dingen gaat. En toch is hij niet de hele nacht klaar wakker. Nee, ook zelfs als het over geestelijke en als het over goddelijke dingen gaat, dan moet een mens toch eerst weer keer op keer in staat gesteld worden om daar zijn aandacht aan te geven. Dat gebeurt vaker in de schrift. Ik verwijs even naar de drie discipelen die met de Heer Jezus op de berg der verheerlijking waren, Petrus, Johannes en Jacobus. En toen is Christus daar gezien in heerlijkheid en Mozes en Elia met hem samensprekende, dat hebben de discipelen gezien. En toch, zo lezen we, waren ze met een diepe slaap bevangen. En zijn ze ook in die diepe slaap een poosje buiten de werkelijkheid geweest. En wat denkt u van de discipelen die met de Heer Jezus meegegaan zijn Gethsemane in? Allereerst ook weer deze drie, Petrus, Johannes en Jacobus, en daarna ook de andere discipelen. Moet de Heer Jezus niet een en andermaal tegen hen zeggen, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Het is vaak waar bij Gods kinderen, ze slapen als ze eigenlijk wakker moesten zijn. En dat bewijst dat ze ook maar stof zijn. uit de aarde aards. En dat vaak ook nog vleeselijk. Maar als Zacharia dan wakker gemaakt is, dan ziet hij iets wat hij onmiddellijk herkent. In dit geval hoeft hij niet zozeer te vragen wat er nou eigenlijk getoond wordt, want hij herkent het voorwerp in dit nachtgezicht onmiddellijk. Het is een gouden kandelaar. Trouwens, wie van de Israëlieten zou dat voorwerp niet hebben herkend? Ze wisten allemaal veel te goed dat die kandelaar een plaats had in het heiligdom. En het was hen ook genoegzaam bekend hoe die kandelaar, die zevenarmige kandelaar, eruit zag. Een gouden kandelaar, zo ziet Zacharia, een zeer kostbaar voorwerp. Maar er zijn toch verschillen tussen de kandelaar die hij hier in dit nachtgezicht ziet en de kandelaar waarvan hij weet dat hij een plaats dient te hebben in het heilige. Er zijn een paar opmerkelijke verschillen. In de eerste plaats bevindt zich in dit nachtgezicht boven de kandelaar wat Zacharia noemt een oliekruikje. Een soort vat, een soort reservoir waar olie in zit. Dat was bij de kandelaar in de tempel niet het geval. Als die kandelaar zou kunnen branden, moesten de priesters iedere keer die lampen bijvullen met olie. Dat was de taak van de priesters. En elke avond als ze de kandelaar kwamen aansteken, moesten ze die lampen, die zeven lampen, bijvullen met olie. Maar dat is bij de kandelaar hier in dit visioen niet het geval. Daar hoeft geen priester bij te komen, want er is een reservoir waaruit die lampen gevoed worden. En dat blijkt uit het tweede, dat is ook een verschil. Dat reservoir, dat oliekruikje, dat is verbonden met die zeven lampen. Er lopen buizen, pijpen van dat reservoir naar die lampen toe. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel van die buizen dat geweest zijn. Je kunt lezen, zo staat het ook in onze tekst. Ik zie en ziet, vers 2, een geheel gouden kandelaar en een oliekruikje boven deszelfs hoofd en zijn zeven lampen daarop. Die lampen hadden zeven en zeven pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. U ziet het voor u, die lampen bovenop die armen van de kandelaar verbonden met pijpen naar dat reservoir. Maar zijn het er nou zeven of zijn het er nou 49 geweest? Het laatste is waarschijnlijk. Ik kan het niet met stelligheid zeggen, maar elke lamp is dan met zeven pijpjes verbonden aan het reservoir. En de tweede lamp ook weer met zeven pijpjes aan dat reservoir verbonden. U zegt dat is een vreemd gezicht. Ja, dat is in werkelijkheid ook wel zo. Maar in een visioen zijn de dingen wel eens toch wat anders dan in de werkelijkheid. Maar hoe dat zij, zeker is in ieder geval, en dat mag duidelijk zijn, er is garantie dat er een gedurige toevoer van olie uit dat vat, uit dat reservoir, naar de zeven lampen is. Een gedurige toevoer van olie is gegarandeerd. Tenminste, zolang er olie in dat vat zit. Want als dat leeg raakt, dan loopt de laatste olie tenslotte ook via die kanaaltjes naar die lampen en dan gaan de lampen nog uit. Maar ook is de toevoer van de olie in dat reservoir gegarandeerd. Want naast de kandelaar, en dat is het derde verschil met wat er in de tempel was, naast die kandelaar, vers 3, staan twee olijfbomen. Eén aan de rechterzijde en één aan de linkerzijde. En nu komen we bij het eind van dit hoofdstuk, waar dit visioen dan verder gaat en de uitleg daarvan. Blijkbaar lopen er van die olijfbomen een paar takken naar dat reservoir toe. En uit die takken druppelt de olie in het reservoir. Goud doen ze van zich vloeien, staat er. Nou, dat zal wel betekenen het goudkleurige vocht de olie uit de boom, uit de takken van de boom, druppelt in een soort trechter en komt zo in dat reservoir terecht. En via die pijpen kunnen dan uit dat reservoir die lampen weer gevoed worden. Met andere woorden, er ontbreekt geen olie. Het is vooral dit laatste onderdeel van het visioen wat bij de profeet Zacharia vragen oproept. Als hij die twee olijfbomen ziet en die takken die boven dat reservoir hangen waar de olie uitdruppelt, dan weet hij het niet. Dat begrijpt hij niet. En daar vraagt hij dan ook uitleg voor. Allereerst in vers 4, ik antwoordde en zeide tot de engel die met mij sprak, zeggende, mijn heren, wat zijn deze dingen? Omdat hij het niet begrijpt, vraagt hij het dus. Hij krijgt echter niet een direct antwoord. Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zeide tot mij, weet gij niet wat deze dingen zijn? Een wedervraag dus. En in die wedervraag ligt eigenlijk de gedachte opgesloten, Zacharia, weet je dat echt niet? Behoort u dat eigenlijk ook niet te kunnen weten? Horen we in die tegenvraag van de tolkengel een licht verwijt, een terechtwijzing? De profeet was in slaap gevallen. Was hij zo traag? En nu wordt hem iets getoond. En hij weet niet wat het is. Is hij zo traag? Maar de Heere is evenwel langmoedig. En hij valt Zacharia er niet hard over. Hij verwijt hem zijn onkunde niet met harde en barse woorden. Maar hij geeft een antwoord. En er komt een verklaring. Alleen, dat antwoord gaat nog niet op de verschillende onderdelen in. Dat is nog geen antwoord waarin de verschillende details van dat nachtgezicht verklaard worden. Er komt eerst een meer algemene aanduiding, waar het trouwens in dit hele nachtgezicht ook allereerst om gaat. Eerst wordt de hoofdzaak genoemd en daarna de bijzaken, de onderdelen. Eerst het belangrijkste en dan de andere dingen. En wat is het belangrijkste dan? Wat is het eerste wat de profeet te horen krijgt als het om de verklaring van dit nachtgezicht gaat? Dit niet door kracht noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En wat zal er dan door de geest geschieden? Dat gaat de Heere dan duidelijk maken in de verzen 7 tot en met 10. Ik sla dat over. Dat komt bij evenwels in een andere keer. Komt kort en goed neer op, en daar begon ik de preek mee, met de herbouw van de tempel. Daar zal de geest voor zorgen. Maar die profetie van de herbouw van de tempel staat in het allernauwste verband met die kandelaar. Het visioen van die kandelaar, want dat is een voorwerp uit de tempel. En je zou ook kunnen zeggen dat in dit visioen die kandelaar eigenlijk de vertegenwoordiging is van het hele gebouw waarin hij straks zijn plaats zal krijgen. Een aanduiding is van de hele tempel. Vandaar dat Zacharia, en we zijn weer terug bij de tekst, vandaar dat Zacharia in het laatste deel, als hij die profetie over de herbouwde tempel gehoord heeft, weer terugkomt bij die kandelaar en zijn vragen gaat hernieuwen. Hij had gevraagd, wat zijn deze dingen? Toen was er eerst dat lichte verwijt gekomen, daarna die openbaring van de herbouw van de tempel. En nu komt Zacharia terug en hij stelt de vraag nog een keer. Verder antwoordde ik en zeide, wat zijn die twee olijfbomen ter rechterzijde en ter linkerzijde van de kandelaar? Dat begrijpt hij nog niet. En dan stelt hij nog een vraag, en niet alleen over die olijfbomen, maar ook over die twee gouden, of die twee takjes van de olijfbomen. Die takken die over dat reservoir heen hangen, waar dat goud, waar dat gouden vocht uitdruppelt. En dan komt weer de vraag, weet u dat echt niet? Is dat nou echt zo moeilijk, Zacharia, om dat te begrijpen? Die tegenvraag, met dat verwijt daarin, als ik het goed gehoord heb. Maar opnieuw blijft het er niet bij. Nu, nadat de algemene boodschap door de engel gegeven is, komt ook het onderdeel, de verschillende onderdelen in de verklaring aan de orde. En Zacharia krijgt nu een verklaring van wat die twee olijfbomen betekenen. En wat die twee takjes van de olijfbomen, die boven dat reservoir hangen, betekenen. Het zijn, zo luidt de verklaring, de twee olietakken, vers 14, welke voor de Heere der ganse aarde staan. U zegt me, nou begrijp ik het nog niet. Want is dat dan een verklaring? Het zijn de twee olietakken die voor de Heere der ganse aarde staan. Hoe moeten we dat dan opvatten? Ik denk dat er nu een beetje kennis van het Hebreeuws vereist is. Het woord vertaald met olietakken luidt in het Hebreeuws eigenlijk zonen van olie. Oliezonen. Het gaat dus om twee voorwerpen, twee personen, twee dingen waar olie aan verbonden is. Hoe zouden we dat het beste kunnen verstaan? Twee dingen die vol van olie zijn. Mensen die vol van olie zijn, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn gezalfden. De gezalfden, niet waar, in het Oude Testament lees je van David die gezalfd werd en je leest van Saul die gezalfd werd. Je leest van priesters die bij het begin van hun werk gezalfd werden, de ambtsdragers. Twee door God aangestelde leiders van het volk. Die bij hun aanstelling een teken gekregen hebben toen God ze liet zalven, toen de olie op hen werd uitgegoten. Twee oliezonen, om het maar met de letterlijke vertaling van de tekst te zeggen. En wie zijn die twee oliezonen dan? Die twee gezalfden. Nou, dan denken we vanzelfsprekend toch allereerst aan die Jozua, de hoge priester, die weer in dienst mag staan, die weer in functie gezien zal worden. En vervolgens denken we aan die ander, aan Zerubabel, de nazaat van David, de vertegenwoordiger van het koninklijke ambt. Daar hebt u ze, het priesterambt, de profeet, de hoge priester, Jozua, en het koningsambt, Zerubabel. En die twee geven leiding aan het volk als Gods dienstknechten. En dat ze Gods dienstknechten zijn, dat wordt uitgedrukt in die laatste woorden, die voor het de Heere der ganse aarde staan. Zij staan voor Gods aangezicht. En als zij voor Gods aangezicht staan, dan betekent dat dat ze door de Heere bediend worden. Dat zij uit de volzalige God bediend worden. En doordat zij uit de volheid Gods ontvangen, zijn ze in staat om ook het volk te dienen. Zij zijn die takjes in dat visioen waar het gouden vocht uitdruppelt, waardoor de kandelaar kan blijven branden. En die kandelaar, ik kom daar straks op terug, dat is het beeld van het volk dat licht moet geven. Eindigt de boodschap daar? Zijn het dan mensen? Zijn het dan hooggeplaatste personen? Zijn het dan door God uitverkoren mensen? Zijn het dan door God geroepen mensen? Zijn het dan mensen, Jozua en Zerubabel, die tenslotte het volk dienen en die voor het werk moeten zorgen? Oh nee, mensen zijn ook in zichzelf nooit weer een bron van zegen en van zaligheid. De twee gezalfden. Maar dat zijn ze bij de gratie van die ene gezalfde. In wie het priesterambt van Jozua en het koningsambt van Zerubabel verenigd zijn. De oliezoon als ik hem zo mag noemen. Degene die vol van de olie des geestes is. Dat is toch de gezalfde. En de gezalfde is toch de vertaling van de naam Christus. Hij is de gezalfde. Hij is het door wie het volk gezegend wordt. Hij is het die als de ten hemel gevaren zaligmaker ook gegeven heeft. Sommigen tot profeten, sommigen tot apostelen, sommigen tot herders en leraars. Hij geeft die Zerubabel aan het volk. Hij geeft die Jozua aan het volk. Hij geeft die mensen door wie dienst het volk mag worden geleid in het woord en in de dienst des Heren. Hij geeft ze en uit zijn volheid wordt het heil bediend, wordt de zegen ontvangen. Uit zijn volheid is het dat de Heilige Geest zondaren gaat bedienen en bekwamen tot het werk waartoe de Heere hen roept. En zo is de cirkel rond. Door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Ik weet, het heeft wat tijd gekost om de boodschap te verstaan, de tekst te lezen, de verklaring te geven. Ik hoop dat we begrepen hebben wat dat visioen in de eerste plaats dus te zeggen heeft, hoe dat visioen eruit zag, wat de profeet gezien heeft en wat hij als verklaring bij dit visioen heeft ontvangen. En dat is toch ook een van de taken die de prediker heeft, het woord van God uitleggen. Het woord van God verklaren, dat is bij het ene deel van het woord van God wat tijdrovender dan bij het andere. Sommige gedeelten van de schrift vergen nu eenmaal nogal wat nauwkeurig leeswerk en nauwkeurige aandacht. En vandaar dat we soms wel wat meer tijd moeten besteden aan de uitleg. Maar dat mag natuurlijk toch ook weer niet ten koste van de toepassing gaan. En vandaar dat we nu nog een keer een aantal dingen uit dit visioen en uit de verklaring daarvan proberen voor de aandacht te krijgen om ook wat lessen te leren. In de eerste plaats een beschamende les. Want ik let met u nog even op de profeet Zacharia. Hij komt hier in dit hoofdstuk niet op het voordeligst openbaar. Bij de eerste hoofdstukken, bij de eerste vier nachtgezichten, hebben wij van de profeet eigenlijk niet eens zoveel gemerkt. Maar in dit hoofdstuk wordt nogal eens wat aandacht aan hem gegeven. En de aandacht die op hem gevestigd wordt, is toch in de eerste plaats bedoeld om ons een stukje zelfkennis te geven. Laat een ieder zich maar eens even aan die Zacharia spiegelen. En ik zei, dan krijgen we een beschamende les. De man was in slaap gevallen. En toen de Heere hem een aantal dingen liet zien, bleek hij ze niet te begrijpen. Terwijl hem eigenlijk te verstaan gegeven wordt dat hij ze toch eigenlijk wel had kunnen begrijpen. Want die tolkengel zegt dat tweemaal met nadruk. Dat heeft die tolkengel eerdere keren niet gezegd. Toen waren de dingen zeker zo onduidelijk dat Zacharia het ook echt niet weten kon. Maar nu die vraag gesteld wordt, weet gij niet wat deze dingen zijn? En nog een keer, weet u dat echt niet, Zacharia? Nu versta ik dat, nu voel ik dat zo aan, alsof die tolkengel Zacharia wil zeggen, ja, maar dit kunt u toch wel weten. Hij komt dus niet op zijn voordeligste wijze openbaar, Zacharia. Hij valt in slaap. En hij is, als het om het onderscheiden en het kennen van de dingen aankomt, nogal traag. Nogal traag, ja. Onkundig. Alleen, het zal niet aan ons zijn om hem daar hard over te vallen. Wij moeten dat constateren, maar we moeten dat constateren niet met de bedoeling om Zacharia daar verwijten over te maken. Dat is onze taak niet, en als er verwijten gemaakt moesten worden, dan zal de Heere dat wel doen. Maar wat wij te doen hebben is kijken naar deze man en onszelf aan hem spiegelen. En dus ook naar onszelf zien. Hoe staat het met onze oplettendheid? En met onze waakzaamheid? Hoe vaak zijn wij al ingedommeld bij de geestelijke dingen? Als de goddelijke waarheden ons voorgesteld worden. Als het woord van God ons gepredikt wordt, heel concreet zou dat natuurlijk kunnen betekenen, hoe vaak zijn we in de kerk al ingedommeld? Of hoe vaak zijn we nog wel wakker gebleven, maar zijn onze gedachten allerlei kanten opgegaan, terwijl de Heere ons sprak van zijn genade en van zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Maar ook in een figuurlijke zin kunnen onze gedachten, kunnen wij indommelen, zodat we helemaal opgaan in de zaken van het aardse leven. En zodat het woord van God geen vat op ons heeft en geen uitwerking krijgt in ons leven. En dat is niet alleen maar met onbekeerden zo. Zacharia was toch een man die de Heere vreesde. En Zacharia viel in slaap. En Zacharia wist de dingen niet op de juiste wijze te begrijpen en te verstaan. En de Heere Jezus zegt van zijn discipelen, de geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. En zolang wij in dit lichaam zijn, dit lichaam der zonde, zolang wij in dit lichaam zijn, zal er altijd voor de Heere weer nieuwe reden zijn om ons wakker te maken. Want wij slapen zo makkelijk. En zal er voor de Heere altijd weer reden zijn om ons onderwijs te geven. En soms ook dezelfde dingen opnieuw te onderwijzen, want we vergeten zo gauw. En daar mogen we ons best voor schamen. Dat bewijst ook, niet dat we maar mensen zijn, ook dat natuurlijk, mensen met beperkingen en mensen met zwakheden en mensen met gebreken en mensen die al gauw de grens van ons kennen en kunnen bereikt hebben, dat is het ergste nog niet. Maar die onkunde op geestelijk gebied en die traagheid en dat inslapen en dat niet waken en niet wakker zijn, dat bewijst ook een stuk van onze verdorvenheid. Dat strekt niet tot onze eer. Dat we klaar wakker zijn als het in één keer gaat om sensationele dingen die in de wereld gebeuren. En dat we in slaap zakken als het om het heil des Heren gaat. En om de openbaringen van het Koninkrijk Gods. Dat we wakker zijn en mee kunnen praten en mee kunnen denken en onze eigen oplossingen aandragen bij onbegrijpelijke dingen. Terwijl het alleen maar over aardse zaken gaat, over geld en goed en over werk en over allerlei andere zaken van tijdelijke aard. En dat als het over geestelijke dingen gaat, we vaak zo traag zijn. Dat we een sensationeel bericht in de krant van A tot Z kunnen lezen zonder dat onze gedachten één ogenblik afdwalen. En als je het woord van God leest, dan moet je achteraf zeggen, wat heb ik nou gelezen? Of als je een goed boek leest, de verklaring van het woord van God, of bij vooruiteenzetting van de leer, dat je dan de bladzijde gewoon opnieuw moet gaan lezen, omdat je hem bij de eerste keer niet eens begrepen hebt. En niet omdat hij te moeilijk was, maar omdat je gedachten er niet bij waren. Dat is beschamend, vindt u niet? Zo heeft God ons niet geschapen. Zo zijn we door de zonde geworden. Traag om te verstaan. En dat betekent dat God de dingen nogal eens een keer opnieuw moet zeggen. Traag om te verstaan, ook na ontvangen genade. En wat verzuimen we vaak, ook in de overleggingen van de verborgenheden des geloofs, als we daar als kinderen Gods aan toekomen, wat verzuimen we dan vaak om geestelijke dingen met geestelijke dingen samen te voegen. Laten we ons hierover maar gerust verootmoedigen, gemeente. En dat zeg ik tegen u die de Heere mag kennen en vrezen. U zult geen reden hebben om uzelf te verheffen en op uw inspanning te pochen, om groot te zijn met alles wat u doet om het woord van God recht te verstaan en uzelf te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. We zullen geen reden hebben om trots op onszelf te zijn. Maar ook op dit terrein, ja misschien wel juist op dit terrein, zullen we vanwege onze tekortkomingen en onze nalatigheden ons voor God diep moeten verootmoedigen. We begeven ons met zulke ijver om God te dienen, niet als we wel schuldig zijn, of wel? Er is aan onze kant zoveel gebrek. En het moet ons inderdaad ook wel eens zwaar wegen en tot smart worden, dat we zo vleeselijk zijn en zo aards, zodat inderdaad de dingen van beneden onze aandacht in één keer kunnen vatten en grijpen en vasthouden, terwijl we soms echt moeite en inspanning ons moeten getroosten om wakker te blijven bij de geestelijke dingen. Oh ja, ik weet wel, er zijn andere tijden. Er zijn ook tijden in het leven van Gods kinderen, en dan ziet u dat het inderdaad ook in dat opzicht waar is, door mijn geest moet het geschieden. Er zijn ook andere tijden in het leven van Gods kinderen dat ze zichzelf helemaal niet erdoor hoeven te zetten om de Here te zoeken en in het gebed tot de Here te gaan en het woord van God te nemen, en dat vanwege de honger in hun ziel en de begeerte in hun hart het als het ware vanzelf gaat. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. En dat de dingen van beneden soms wel eens echt helemaal uit de horizon verdwijnen, omdat die zo onbelangrijk geworden zijn. Namelijk als de geest in de raderen is en als de Heere door zijn geest ons krachtig bearbeidt en bewerkt. Maar zo is het lang niet altijd. En als het zo niet is, dan komt weer openbaar wie wij zijn en wat de zonde van ons gemaakt heeft. Ik zeg dat ook tegen u die voor geestelijke dingen eigenlijk geen echt invoelingsvermogen hebt. Voor wie de geestelijke dingen ook niet aantrekkelijk en begeerlijk en aanlokkelijk zijn. Voor wie de geestelijke dingen misschien, u zult het zo niet eens hardop durven zeggen, maar laat ik het dan eens een keer hardop zeggen. Voor wie de geestelijke dingen misschien vervelend zijn. Ze boeien niet. Ze bekoren u niet. Ze hebben de aandacht van uw ziel daarom ook niet. Is dat niet erg? Dat wat God te zeggen heeft, onze aandacht niet krijgt. Het evangelie wat de Heere laat prediken, dat ons verveelt. Is dat niet erg? Het allerbelangrijkste nieuws wat we kunnen horen, het evangelie, de goede boodschap aangaande de Heer Jezus en zijn genade, dat ons koud laat. Dan hoeven we niet te vragen of we intussen in slaap gezakt zijn. Zeker voor de geestelijke dingen slapen we dan. En dan wordt het tijd dat het ons eens echt in de oren geroepen wordt, wat de schipper aan boord van dat schip in de storm Jona in het oor schreeuwde: wat is u, gij hardslapende? Dan wordt het tijd dat we wakker worden, tot de werkelijkheid wakker worden, en gaan beseffen wat we aan het doen zijn als we de genadetijd verslapen en geen acht geven op zo grote zaligheid. Laten we, wie we ook zijn, de beschamende les leren die in dit gedeelte van het woord van God naar ons toekomt. We hebben reden om ons te verootmoedigen vanwege al de tijd die we verslapen en die we verknoeien. We hebben reden om ons te verootmoedigen vanwege onze kortzichtigheid en onnadenkendheid en ons onbegrip. Om ons zo voor God te verootmoedigen. Maar wat is de Heere langmoedig dat hij Zacharia niet laat slapen? Hij zegt, als je dan zo graag slapen wil, dan gaat de rest van de openbaring aan je voorbij. Wat is de Heere langmoedig dat hij Zacharia niet zegt, ja, dat had je wel kunnen weten, ik zeg dat nou niet meer tegen je. Als hij vraagt om uitleg, hij wordt weer wakker gemaakt. En hij krijgt uitleg. Hij krijgt uitleg. Hij blijft niet in het duister, in het onzekere. De Heere opent zijn ogen. De Heere ontsluit zijn hart. De Heere vermeerdert zijn kennis. En daarom is het toch maar het beste. Al moeten we dat met een besef van schuld en een besef van tekortkoming de Heere belijden. Daarom is het toch maar het beste Als de vraag klinkt, Zacharia, weet u dat niet? Om dan eerlijk te zeggen, nee, Heere. En als we het zo aan de Heere toch mogen vragen met onze schuldige onkunde, dan hebben we te doen met een barmhartig en een genadig God, die, ik zei het al, Zacharia niet laat slapen en Zacharia niet met zijn vragen laat zitten, maar die antwoorden geeft. En die dat nog doet ook zonder hem daar harde verwijten van te maken. Hij laat het hem wel voelen, die tolkengel. Eigenlijk moest u het nu weten. Maar ik zal het u toch zeggen. Zo is God. Eigenlijk, zegt hij tegen zijn kind, moest u het nu toch weten. Eigenlijk, na alles wat ik al gezegd heb, en na al dat die keren dat ik het woord u heb laten verkondigen, en na al die keren dat ik al bemoeienissen met u gehad heb, eigenlijk moest u het nu wel weten. Maar als u het dan nog niet weet, dan zal ik het toch nog een keer zeggen. Zo goed, zo nederbuigend goed, zo genadig en zo ontfermend is de Heere. En dan nu natuurlijk nog wat over die kandelaar. Niet alle onderdelen, niet alle details, hoewel er best het een en ander over te zeggen zou zijn. Maar de hoofdzaak. Waar dient een kandelaar voor? Om licht te geven. Hoe komt die kandelaar aan zijn licht? Heeft hij niet van zichzelf. Hij moet namelijk de brandstof ontvangen. De kandelaar in de tempel moest elke avond zijn brandstof, zijn olie ontvangen van de dienstdoende priester. En dan moest het lampje aangestoken worden en dan ging de olie via de pit en dat werd vuur. Bij de kandelaar en het visioen hoeft de priester er niet bij te komen. Maar er moet wel gedurig olie naar die lampen toestromen. En alleen als de olie naar die lampen blijft toestromen, dan kan het lampje echt blijven branden. Niet uit zichzelf, die kandelaar heeft geen bronnen in zichzelf, geen mogelijkheden in zichzelf. Het is door middel van dat olie, die olie uit dat vat, uit dat reservoir, en dat reservoir werd weer aangevuld door de olijfbomen. Het is door die kringloop dat de lampen van de kandelaar kunnen blijven branden. Uit een bron buiten zichzelf. Nou, wat betekent dat? Die kandelaar die staat voor de tempel. Die tempel is het symbool van Gods volk. De kandelaar ook. Denk eens aan Openbaring 1. Johannes ziet 7 gouden kandelaren. En de verklaring die de Heere daar zelf bij geeft, die 7 gouden kandelaren zijn de 7 gemeenten, die 7 gemeenten daar in Klein-Azië, Laodicea en Smyrna en Pergamus en die andere 4. Die 7 kandelaren staan voor de 7 gemeenten. Kandelaar, lichtdrager. De kandelaar die de mogelijkheid om licht te dragen ergens anders vandaan krijgt. De gemeente, lichtdrager. Drager. De gemeente, een lichtdrager die de mogelijkheid om licht te dragen ergens anders vandaan krijgt. Tegen zijn discipelen zei de Heer Jezus, gij zijt het licht der wereld. En dat wordt nogal eens herhaald in allerlei toonaarden. Dat vindt u in de brieven van Paulus bijvoorbeeld terug als hij aan de Filippenzen schrijft in het 2e hoofdstuk van die brief aan de Filippenzen, in het 14e vers, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder de welke gij schijnt als lichten in de wereld. Dat is hetzelfde als wat de Heer Jezus bedoelde. Gij zijt het licht der wereld. De roeping van Gods volk is om te schijnen als een licht in de wereld, te midden van een krom en verdraaid geslacht. En ik denk aan een ander woord van de apostel Paulus in de brief van de Efeziërs, het 5e hoofdstuk. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere. En dan de opdracht, wandelt als kinderen des lichts. Daar hebt u de kandelaarfunctie van de kerk. Kinderen des lichts zijn licht verspreiden in de duisternis van de omgeving waarin ze verkeren, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Zo best is het in de wereld niet gesteld. Dat is de wereld. Krom en verdraaid geslacht. Dat was in Filippi zo, dat is overal zo. Dat is vandaag nog net eender. En er is er een kerk door God in de wereld geplaatst. En de Heer heeft een volk wat hij bezig is te vergaderen. En tot dat volk, tot die discipelen zegt hij, gij zijt het licht in deze duistere, verdorven wereld. Wandelt als kinderen des lichts. De kandelaarfunctie. Maar die kandelaar kan dat niet. Die kandelaar heeft geen bronnen in zichzelf. Die kandelaar moet de mogelijkheid om licht te dragen ergens anders vandaan hebben. Zo in dat visioen, en dan staan er die twee olijfbomen, die twee ambtsdragers, die oliezonen, en die zijn de type van de Heer Jezus Christus, staan namelijk voor de God der ganse aarde uit wie ze bediend worden. En hoe is dat nu met die Nieuwtestamentische kandelaar met dat volk dat geroepen wordt om licht te geven? Wel, de Heer Jezus die gezegd heeft tegen zijn discipelen in Matthäus 5, gij zijt het licht der wereld, zegt in Johannes 8, ik ben het licht der wereld. Begint u het te zien? Gij zijt het, zegt hij tegen zijn discipelen. En hij zegt dat alleen maar, hij kan dat ook alleen maar zeggen, omdat hij zelf het licht der wereld is. Hij is die olie, die olijfboom. Hij zorgt voor de toevoer van de olie des geestes naar de kandelaar die zijn gemeente is. Door mijn geest zal het geschieden. En als God een mensenkind verwaardigt om licht te laten schijnen, dan zal dat mensenkind zeggen, door u, o God, geeft mijn lamp haar licht. Alleen door u, o God, geeft mijn lamp haar licht. Zoals die kandelaar daar in dat visioen alleen maar kon branden, omdat de olie gedurig toegevoerd werd. De olie tenslotte bij God vandaan. En zo kan de kandelaar van de gemeente van Smyrna, of de gemeente van Thyatira, of de gemeente van Efeze, of de gemeente van de Filippenzen, of de gemeente van doet er niet toe waar vandaag de dag. Zo kan het volk des Heren, zo kan het kind des Heren alleen maar echt licht geven en schijnen als lichtende lichten te midden van een donkere en duistere wereld. Als en in zoverre ze bediend worden uit de Heilige Geest. En dat hoeven ze dus zelf niet te maken, niet door kracht. En dat hoeven ze zelf niet te verzinnen, niet door vernuft of waardoor dan ook. Maar door mijn geest zal het geschieden. En dan komt natuurlijk de vraag, als dat dan de roeping van de Nieuwtestamentische gemeente is, daarin in Klein-Azië en in Efeze, wandelt als kinderen des lichts, en daar in Filippi, dat ge als lichtende lichten moogt schijnen te midden van een krom en verdraaid geslacht, als dat de roeping was en nog altijd is, dan is de vraag, geeft uw lamp nou ook licht? Als u zelf nog duisternis bent, zoals dat met die Efeziërs eerst was, niet waar? Want gij waart eertijds duisternis. En dat heeft de apostel in die Efezebrief al eerder duidelijk gemaakt, toen hij zei, daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. En nog eerder in dat tweede hoofdstuk, ge eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. Nou, dat is allemaal duisternis, of niet? De wil des vleeses en der gedachten, vervullende de begeerten van de boze, dat is allemaal dikke, stikdonkere duisternis. En eertijds waren we dat. Maar wie is het nog? En als we nog in die duisternis zitten, waarin de kennis Gods en de kennis van zijn genade en van zijn wegen ons ontbreekt, waarin het licht van Gods vriendelijk aangezicht nog nooit over ons pad geschenen heeft en nooit in onze ziel de duisternis verdreven heeft. Als we nog in de duisternis zitten en de Heere nog nooit geschenen heeft in onze harten en nog nooit onze ogen verlicht zijn geweest om te onderscheiden wat wel en wat niet belangrijk is en waar het wel en waar het niet op aankomt in het korte poosje dat we leven mogen op deze aarde in de genadetijd. Als we nog altijd duisternis zijn, natuurlijk geven we dan geen licht. Geven we geen licht. Dan zijn we er eerder oorzaak van dat anderen ook nog struikelen. Eerder oorzaak geven we dan dat anderen ook nog op het verkeerde weg of het verkeerde pad terechtkomen. En dat ook zij straks verdwalen en eeuwig omkomen. Dat spreekt vanzelf. Bent u nog duisternis? Begrijpt u wat daar de consequenties van zullen zijn? Weet u waar dat eindigt? Als we de Heere niet kennen en het licht van Gods genade in ons leven niet zien. Als we dat ook niet zoeken. En eindigt dat straks in wat de Bijbel noemt de buitenste duisternis. En daarom, terwijl het licht schijnt, terwijl de Heere het licht der wereld is, kom toch tot zijn schijnsel. En vlucht toch ook met de duisternis van uw ziel en van uw verloren leven tot die enige lichtbron die God in deze wereld gegeven heeft. Vlucht toch tot die God van wie we aan het begin van deze kerkdienst zongen. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Maar is het licht over u opgegaan? Is dat waar wat Paulus van die Efeziërs schreef? Ook van u eertijds duisternis, zodat u het zeggen kunt met die blind geborene, één ding weet ik, dat ik blind was. Maar nu zie, is dat waar van u, eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. En ontvangt u nu ook door de geest door wie het geschieden zal, de gedurige toevoer van de olie waardoor uw lamp mag blijven branden. En draagt u het ook uit? Of staat uw licht onder een korenmaat? Dat kan ook nog volgens het onderwijs van de Heere Jezus. Dat je die kaars onder het bed schuift. En dat je dat lampje onder een korenmaat zet. Maar zo is het niet bedoeld, of wel? Mogen we licht verspreiden? Goden, een goede reuk van Christus zijn. De Heere en de dienst van de Heere toch ook wel eens van harte aanbevelen. En anderen zoeken tot jaloersheid te brengen. Te goed van God te spreken. En door de dienst des Heere aan te bevelen. En door de getrouwe, genoegzame, volzalige, zaligmaker de Heere Jezus Christus anderen voor te stellen. En anderen uit te lokken en uit te nodigen. Kom, ga met ons en doe als wij. Of is het misschien zo dat dat toevoerbuisje verstopt zit? Dat er wel olie is. Maar doordat er een of ander vuil in dat kanaaltje gekomen is, waardoor de olietoevoer stagneert. Dan kom je zelf in donker en dan verspreid je ook geen licht meer. Dan is er geen leven aan je ziel. Niet omdat het bij de Heere ontbreekt aan gewilligheid om te geven. Niet omdat de Heere geen voorraad meer heeft. Niet omdat de Heilige Geest niet meer werkt. Maar omdat er wat tussenin zit. Uw zonden maken scheiding tussen mij en uw ziel, zegt de Heere. Dan moet dat eens onderzocht worden. Heere, toon mij waarom gij met mij twist. Wat is de oorzaak ervan? Wat hebben we er zelf tussenin geschoven? Wat voor gebrek, wat voor tekort, wat voor afwijking, wat voor afmaking, wat zou het kunnen wezen? Maar de toevoer is verstopt en het luistert heel nauw, want die pijpjes dat zijn geen dikke rioolbuizen, maar dat zijn dunne kanaaltjes en die zijn zo verstopt. Het luistert heel nauw in de omgang met de Heer, met de omgang met zijn woord, het luistert heel nauw in de wandel in de vrezen des Heeren. En daar zal iedere keer weer reden zijn tot zelfonderzoek. En voor het aangezicht van de Heere vragen, Heere, neemt u nou maar weg. Reinig mij ook van de verborgen afdwalingen. Want er kunnen in de omgang met de Heere ook verborgen afdwalingen zitten, waar we zelf geen eens erg in hebben, maar die toch de oorzaak zijn dat er een magerheid over onze ziel komt en dat we geen licht meer geven, zodat anderen het licht ook niet meer zien. Maar is het niet de roeping van de kerk, net als vroeger, zo ook nu, in het midden van een krom en verdraaid geslacht, om de dienst des Heren aan te bevelen en Gode een goede reuk van Christus te zijn? Is de dienst van de Heren het niet waard om die onder de aandacht te brengen bij anderen? En is de ziel van een medemens het niet waard dat we hem aansporen om God te zoeken terwijl hij nog te vinden is. En om zelf ook tot jaloersheid te mogen verwekken. God geven dat de toevoer van de olie van de geest niet zal stagneren in het leven van de zijnen. Maar dat zij waarlijk de roeping mogen verstaan en betrachten. Gij zijt het licht der wereld. Wandelt als kinderen des lichts. Amen. Psalm 18, het 8e vers. Samen danken. Heren, we willen ook aan het einde van ons samen zijn en zo past het ons immers ook uw naam met dankzegging erkennen. Weer mocht ons het evangelie worden verkondigd. Weer hebben we mogen horen, Heren, dat u nu voor alles zorgt. Dat die kandelaar kon branden. Dat was omdat u voor de toevoer van de olie zorgde en omdat u gezegd heeft door mijn geest zal het geschieden. En zo gebeurde het en zo gebeurt het, heren. Wij bidden van u dat dat ook vandaag nog het beeld van de kerk zou mogen zijn. Het is niet anders dan in de dagen van Paulus. Het is niet anders dan in de dagen van altijd. Ook nu is de wereld een krom en verdraaid geslacht. Ook nu is de wereld gehuld in duisternis. En nu is ook de vorst der duisternis nog altijd degene die in deze wereld zijn bevelen geeft. En nu is er maar één weg waardoor de duisternis verdreven kan worden. Namelijk dat gij het licht aansteekt. O, wij bidden van u, Heere, dat dat in ons eigen leven mag geschieden. En als het gebeurd is en als gij ons het licht hebt doen aanschouwen, Heere, laat er dan maar gedurig opnieuw door de bediening van uw geest licht over ons pad scheiden. Wij maken het vaak weer duister. Wij hullen ons weer in het donker. En als het gelicht mag wezen, Heere, dan is het uw werk en uw werk alleen. Maar zo wilt u uw kerk toch ook gebruiken om licht te geven in deze wereld. Dat hebt u toch ook niet zonder reden gezegd, Heere Jezus, tegen uw discipelen. Gij zijt het licht der wereld. En dat was toch de opdracht die Paulus in uw naam moest doorgeven aan de gemeente van zijn tijd. Wandelt dan als kinderen des lichts. Heere, wij bidden van u, maak uw kerk daar ook getrouw in. Laat die kerk waarlijk een kandelaar mogen zijn, een lichtdrager. Laat die kerk waarlijk ook in deze wereld nog een aanbeveling mogen geven voor u en voor uw dienst. En maak al de uwen daarin getrouw. Heren, laten de toevoerbuizen niet verstopt raken. En als ze verstopt zitten, doe er dan wat aan. En geef, o God, dat waarlijk wat we gezongen worden in het leven van al uw kinderen werkelijkheid mag zijn. Door u, o God, geeft mijn lamp haar licht, mijn God, verdrijft de nacht uit mijn gezicht. Omdat zo uw naam verheerlijk mag worden. Heere, denk aan ons. Breng ons ook vanavond nog weer samen. Geef ons een gezegende rustdag. Een dag die we ook besteden mogen in de dingen van uw koninkrijk. En wil ons voor alle zonden bewaren. En al het verkeerde ons vergeven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.